Goedemorgen. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar de beide brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. In die brieven zegt Paulus een heleboel over de toekomst. En een van de dingen waar hij vooral over spreekt, dat is over een onderwerp wat in de volksmond bekend staat als de opname van de gemeente. En nou is het mij opgevallen al heel lang dat als dat onderwerp ter sprake komt onder christenen, dan krijg je vaak hele extreme reacties. Tenminste, dat overkwam mij meerdere keren. Om een voorbeeld te geven, in de tijd dat ik nog studeerde in Leiden, dat is natuurlijk heel lang geleden, ik denk zeker 50 jaar geleden. Als je het over de opname van de gemeente had, dan had je een heleboel mensen, die christenen, die zeiden, ah ja joh, dat is een dwaalleer, die is opgekomen in de 19e eeuw. Toen was daar in Schotland zo'n soort opwekkingsbeweging en daar was een vrouw, een zekere Margaret MacDonald, en die claimde dat ze een profetie had gekregen waarin dan over de opname van de gemeente werd gesproken, dat we allemaal weggerukt zouden worden. Dat is natuurlijk allemaal onzin, dat komt uit een verkeerde bron voort. En ik zei dan van ja, maar in Thessalonicense lees ik daar toch wel iets over. Hoe zit dat dan? Maar daar werd dan helemaal niet meer op ingegaan. En ook laatst overkwam mij dat meerdere keren dat ik met mensen sprak. En die zeiden dan, ja, de opname, daar geloof ik niet in. En dan zei ik, hoezo niet? Er staat toch iets over in de Bijbel? Ja, nee, daar geloof ik niet in. En toen dacht ik van, nou, misschien is het toch wel eens goed voor mezelf ook om in de Thessalonicense brieven eens na te gaan wat Paulus nou eigenlijk zegt over dat onderwerp en welke woorden die daarbij gebruikt en wat die woorden zouden kunnen betekenen. En dat is op een rijtje te zetten. Maar als je dat gaat doen, dan kom je erachter dat een heleboel woorden in die brieven van Paulus in onze Bijbel soms op een heel aanvechtbare en ook zeker niet de enige mogelijke manier zijn weergegeven. Dat begint natuurlijk al bij het woord opname, dat is niet zo'n gunstig vertalen. Het geeft eigenlijk niet de zaak goed weer. Maar een andere kwestie waar heel weinig over gesproken wordt, dat is in de tweede brief, daar zou Paulus volgens de meeste vertalingen spreken over weerhouden, iets wat weerhoudt, dus wat tegenhoudt. Maar het is helemaal de vraag of Paulus daar wel echt over weerhouden spreekt, of dat hij juist spreekt over vasthouden of greep houden. En dat heb ik even geprobeerd aan te geven in mijn titeldia, want dan zie je in het linkerplaatje iemand die uit alle macht probeert om te voorkomen dat iets de wereld binnenkomt. Maar in het andere plaatje zie je iemand die iets in zijn hand houdt, dus die in zijn greep houdt. Nou, als je dan in de Thessalonicense brieven gaat lezen, dan kun je natuurlijk het beste bij het begin beginnen, in het eerste hoofdstuk van de eerste brief. En daar prijst Paulus eigenlijk de gemeente in Thessalonica, want hij zegt dan tegen hen, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, zoals u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Ik sla een stukje over hoor. Want zij vermelden hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus Paulus die prijst eigenlijk in de aanhef van zijn brief de Thessalonicenzen. Hij noemt hen een voorbeeld voor alle Macedonische en Griekse gelovigen. Ze waren eens misschien afgodendienaars geweest, maar ze hadden zich ondanks tegenstand gewend tot de ware God, de levende. En nu mochten ze Gods Zoon, de opgestaan Heer, uit de hemelen verwachten. die zou hen verlossen van de komende toorn. En over dat woord komende toorn moeten we misschien even bij stilstaan. En ik wou eigenlijk ook even stilstaan bij dat woord verlossen wat Paulus hier gebruikt. Want meestal als je in de Bijbel het woord verlossen leest, dan heeft dat betrekking op het betalen van een losprijs om een slaaf te kunnen vrijkopen bijvoorbeeld. Maar in deze tekst heeft het die betekenis helemaal niet. Paulus die gebruikt hier het Griekse woord ruomai. En dat betekent zoiets als redden of in veiligheid brengen, verlossen uit dreigend gevaar. Dus het woord verlossen heeft hier een andere betekenis dan in de meeste andere Bijbelteksten. Nou, de komende toorn waarover Paulus dan in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 spreekt, dat is denk ik een heel bekend begrip, was voor, in ieder geval voor Joodse mensen een heel bekend begrip, want in allerlei profeten die hadden gesproken over de toorn of de gramschap van God, van de Heer die op een bepaald ogenblik zou losbarsten. Onder andere Jesaja, Jeremia, Daniel en Zefania die hadden over dat onderwerp gesproken. En ik heb in deze dia ook wat bijbeltekst opgezond, die zou je thuis eens kunnen nalezen. En Johannes de Doper, toen die in het land Israël optrad, die je knoopte in zijn onderwijs, denk ik, bij deze profetieën aan, want hij sprak ook over de komende toorn en hij beschouwde dat voor zijn gehoor als iets bekend. Hij zei tegen de Farizeeën en tegen de Sadduceeën en ook tegen de grote massa's mensen die naar hem toekwamen, adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dus volgens Johannes zou en zal Gods toorn eens losbarsten. Hij zal dan in Israël en in de hele wereld het kwade, het verkeerde uitroeien en een wereldwijd koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. Want Johannes die sprak natuurlijk over het koninkrijk der hemelen wat nabij was. Over de Messias die dan na hem zou komen, daar merkte Johannes over op. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dus Johannes die zei dus eigenlijk aan het eind van de tegenwoordige boze eeuw, wanneer zowel het goede als het kwade rijp zijn geworden, dan zal de Messias een reinigingsproces tot stand brengen. Hij zal het goede bijeen verzamelen en het kwade opruimen. Na die zuivering zal het koninkrijk van God aanbreken en in dat rijk, zei de Heer Jezus ook in Matthäus 13, zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Dus die komende toorn die werd eigenlijk door Johannes ook omschreven als een reinigingsproces, wat dan de inleiding is op de komst van het koninkrijk van God op aarde. Nou, dat over die komende toorn. In zijn eerste brief vertelt Paulus de Thessalonicenzen ook hoe Christus hen zou redden van de komende toorn. En ik knip nu weer een paar stukjes uit het vierde hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk van de brief, daar lees je dan dat Paulus zegt, de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, er staat eigenlijk in wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Deze passage, daar is dus het woord opname aan ontleend, want Paulus die zegt dat wij samen met de opgestane gestorven gelovigen opgenomen zullen worden naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Ik zou eigenlijk op 5 uitdrukkingen die in dit Bijbelgedeelte voorkomen even de aandacht willen vestigen. Ik denk dat we daar goed op moeten letten. 3 van die uitdrukkingen die staan in vers 16 en 2 in vers 17. In vers 16, daar staat volgens onze vertaling een geroep, de stem van een aartsengel en een bazuin van God. En dan in het volgende vers, daar wordt dus gesproken over opgenomen en over een ontmoeting in de lucht. En over die 5 dingen zou ik even iets willen zeggen en even de aandacht bij willen bepalen. Nou, in de eerste plaats dus het woord een geroep, wat in vers 16 staat. Nou, ik denk dat het niet zo'n gelukkige vertaling is, een geroep. Want als wij een geroep horen, dan denken we, nou ja, iemand roept wat, hè? Maar ja, wat betekent dat of wat zegt ons dat? Maar Paulus die gebruikt in deze tekst voor een geroep, een Grieks woord dat maar 1 keer in het hele Nieuwe Testament voorkomt. En dat is het woord keluima. Soms wordt het ook gespeld als keluisma met nog een S ertussen. En dat woord dat komt dus in heel het Nieuwe Testament maar 1 keer voor. Maar als je in een Grieks woordenboek kijkt, dan zie je dat het niet zomaar een geroep is. Maar het is een woord wat betrekking heeft op een commando of een bevel wat wordt uitgeroepen, hè, met luide stem. Zo kan bijvoorbeeld de scheidsrechter of de leider van een wedstrijd, die kan nu roepen. En dan moeten de atleten allemaal gaan rennen op hetzelfde moment dat hij dat roept, hè. En de aanvoerder van een leger, die kan iets roepen van voorwaarts of ten aanval, wanneer het offensief moet beginnen. Dus de vertaling geroep is denk ik eigenlijk te vaag. Paulus die zegt dat er eens op een zeker moment een commando, een bevel of een startsignaal zal worden gegeven. En zo blijkt uit het vervolg wat hij zegt, dat startsignaal gegeven gaat worden met de stem van een aartsengel. En dat is eigenlijk een tweede uitdrukking waar ik even de aandacht op wil vestigen. Het woord aartsengel of archangel, dat betekent zoiets als eerste engel of oorspronkelijke engel of voornaamste engel. En in de Bijbel is er maar 1 persoon die aartsengel wordt genoemd. In de Rooms-Katholieke en ook in de Joodse traditie wordt er over meerdere aartsengels gesproken. Maar in de Bijbel is er eigenlijk maar 1 persoon die aartsengel wordt genoemd en dat is Michaël. En over Michaël kun je heel wat lezen in het boek Daniël en ook in het boek Openbaring. En als je die passages opslaat, dan blijkt dat Michaël de aanvoerder is van de hemelse legermacht. Daniël noemt hem ook de grote vorst die het volk Israël bijstaat. Dus wanneer Michaël een commando geeft, dan kun je verwachten dat het hemelse leger in actie komt en dat God de strijd gaat aanbinden met zijn tegenstanders. Nou, het derde wat Paulus eigenlijk in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 zegt, dat is dat er op een bepaald ogenblik in de toekomst niet alleen maar een bevel zal worden gegeven met de stem van een aartsengel, maar dat op dat moment ook de bazuin van God zal klinken. En dan kun je afvragen, ja, oké, is dat tap toe of zo? Maar bij Paulus die schrijft elders, bijvoorbeeld in de brief aan de Korintiërs, welke functie zo het blazen van zo'n bazuin heeft. En dan zegt hij in 1 Korinthe 14 vers 8, als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Dus een bazuinstoot die geeft aan dat een leger zich moet klaarmaken voor de oorlog. Als de bazuin van God wordt geblazen, dan komt dus Gods leger, de hemelse legermacht, in actie. En dan begint God tegen zijn vijanden te strijden. Dus ik denk eigenlijk dat de drie woorden of de drie uitdrukkingen die Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 gebruikt, dat commando, de stem van de aartsengel en de blazen van de bazuin van God, dat die alle drie eigenlijk in dezelfde richting wijzen en eigenlijk ook dezelfde betekenis hebben, elkaar verklaren. Op een toekomstig tijdstip, een tijdstip dat God heeft bepaald, dan zal er een oorlog losbarsten. De hemelse legermacht gaat op dat moment vechten tegen de Satan, diens leger en al diens menselijke handlangers ook. Ik denk dat ik weet daar niet zoveel van, maar ik denk dat in allerlei psalmen dat thema ook wel voorkomt. Je hebt bijvoorbeeld psalm 68, die zongen wij vroeger vaak in de kerk. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen vluchten. Dat was echt zo'n psalm die ook volgens mij op datzelfde moment betrekking heeft. Misschien ook wel op momenten in de geschiedenis, maar ook op dit toekomstige moment. Nou dan, het vierde woord waar ik even de aandacht op wil vestigen, dat staat dus in vers 17, dat is het woord opgenomen. En dat woord opgenomen is eigenlijk denk ik ook veel te vaag of te zacht, want daar staat in het Grieks het woord harpazo. En dat werkwoord dat komt wel veel vaker voor in het Nieuwe Testament, het komt wel 13 keer voor. In de Statenvertaling is het 5 keer vertaald als wegrukken, 2 keer als grijpen, 2 keer als met geweld nemen, 2 keer als optrekken of oprukken en 1 keer als wegnemen. Dus het gaat in eigenlijk bijna alle gevallen om iets dat plotseling, onverwacht en met geweld plaatsvindt. In de Bijbel kan het bijvoorbeeld betrekking hebben op het wegrukken van schapen door een wolf. Op dit moment in Drenthe misschien heel toepasselijk. En het kan ook bijvoorbeeld worden betrokken op het wegroven van iemands bezittingen door een dief, plotseling en onverwacht. Dus ik denk dat wegrukken als vertaling passender zou zijn dan opnemen. En dat gelovigen in Christus weggerukt worden wanneer God tegen zijn vijanden gaat strijden, of begint te strijden, dat is denk ik bij enig nadenken ook wel een beetje vanzelfsprekend. Want de rechter van hemel en aarde die gedraagt zich niet als een aardse veldheer die zijn raketten richt op onschuldige burgers. Hij brengt zulke mensen in veiligheid voordat hij begint te schieten. En we lezen natuurlijk in de Bijbel ook dat als de Messias verschijnen zal in heerlijkheid, dan zal hij verschijnen met zijn heiligen. En er staat ook dat als Christus geopenbaard zal worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus in ieder geval bepaalde gelovigen zullen dus bij de Heer zijn en met hem verenigd zijn voordat hij verschijnt. Want als de Heer verschijnt, dan komt hij samen met hen. Nou, het laatste uitdrukking eigenlijk in 1 Thessalonicenzen 4, waar ik nog even de aandacht op wil vestigen, dat is die uitdrukking een ontmoeting met de Heer in de lucht. Want die uitdrukking, dat is eigenlijk een verbindende schakel tussen de eerste brief en de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Want wat Paulus in zijn eerste brief een ontmoeting met de Heer in de lucht noemt, dat, ik denk dat hij dat in zijn tweede brief ook noemt. En dan noemt hij diezelfde gebeurtenis onze vereniging met hem, dus met Christus. Hè. Voor vereniging staat dan in de tweede brief het Griekse woord episynagoge. En dat betekent letterlijk zoiets als opsamenkomst. Wanneer de gemeenteleden weggerukt zullen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten, dan zullen ze daarboven bijeenkomen en met hun Heer worden verenigd. En uit de 1 Korinthebrief kun je dan ook afleiden dat de gelovigen op dat moment onsterfelijk en onvergankelijk geworden zullen zijn, net zoals hun Heer. De gestorven gelovigen zullen zijn opgestaan met onvergankelijke lichamen en de levenden die zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd zijn. En omdat ze een lichaam hebben ontvangen dat niet langer beheerst wordt door de ziel, maar door de geest, zijn ze niet meer aan de aarde gebonden zoals een rups, maar ze kunnen in een oogwenk wegvliegen de hemel in als een vlinder, net zoals de Heer Jezus ook ten hemel kon varen. Nou, als je dus zou moeten samenvatten wat de apostel in zijn eerste brief zegt over de opname, dan zou je kunnen zeggen, hij zei eerst in 1 Thessalonicenzen 1, de Heer zal jullie redden van de komende toorn. En dan in het vierde hoofdstuk zei hij, wanneer die toorn losbarst en God tegen zijn vijanden gaat strijden, dan zullen jullie weggerukt worden om de Heer te ontmoeten in de lucht. Vanaf dat moment zullen jullie altijd bij de Heer zijn. En dan voegt Paulus dan nog aan toe in het vijfde hoofdstuk van de eerste brief, in vers 9. God heeft jullie niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Dus dat is een hele troostvolle belofte die Paulus eigenlijk in zijn eerste brief uitwerkt. En dan kunnen we dus nu overstappen op de tweede brief. En in de tweede brief, als je dan bij het begin van die tweede brief gaat lezen, dan zie je dat Paulus daar de gemeente opnieuw prijst. Maar als je even verder in de brief gaat lezen, dan blijkt dat hij zich ook in bepaalde opzichten over de gemeente zorgen is gaan maken. Maar in het eerste hoofdstuk prijst hij hen eerst weer opnieuw, want hij zegt dan, wij roemen over u in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Dus volgens Paulus zal God de rollen in de wereld eens volstrekt omdraaien. Op dit moment, en ook is op dit moment nu, worden gelovigen op allerlei plaatsen in de wereld nog verdrukt en ongelovigen hebben het voor het zeggen. Maar wie nu worden verdrukt, zullen straks gaan regeren. En wie nu hun medemensen onderdrukken, die zullen straks verdrukking moeten ervaren. In zijn lofrede op de gemeente schrijft Paulus niet alleen dat mensen die geen gehoor geven aan Gods goede nieuws eens gestraft zullen worden, maar hij zegt ook dat de Heer op de dag waarin hij verschijnt verheerlijkt zal worden in zijn heiligen en zal worden bewonderd in alle die geloven. Gelovigen zullen dan dus met Christus worden geopenbaard in heerlijkheid. Op die dag, zegt Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 2, dan zullen mensen die door Paulus' bediening gered zijn, voor de apostel een erekrans vormen. Nou ja, hoewel Paulus de gemeente in zijn tweede brief nog steeds prijst, blijkt dat hij zich ook zorgen maakt over bepaalde geestelijke ontwikkelingen die zich in Thessalonica hadden voorgedaan. En daarover schrijft hij dan in het tweede hoofdstuk van zijn tweede brief. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Dus Paulus die komt hier terug, denk ik, op het onderwerp van de wegrukking waarover hij in zijn eerste brief in hoofdstuk 4 had gesproken. Voorkomst staat hier in 2 Thessalonicenzen 2 het woord parousia. En ik denk dat als wij het woord komst horen, dan zijn we geneigd om te denken aan het moment waarop iemand ergens aankomt. Dus aan een enkel ogenblik. Maar het Griekse woord parousia had die betekenis eigenlijk helemaal niet. Parousia betekent eigenlijk letterlijk niet komst, maar aanwezigheid. In Filippenzen 2, vers 12, daar stelt Paulus zijn eigen parousia tegenover apousia. Parousia betekent dan aanwezigheid en apousia is afwezigheid. Dus met de parousia van ons, of de komst van onze Heer Jezus Christus, wordt dus niet alleen bedoeld het moment waarop de Heer terugkomt, maar ook zijn aanwezigheid op aarde nadat hij teruggekeerd is. De parousia van Christus is dus niet een enkel moment, maar is een heel tijdperk waarin er allerlei gebeurtenissen zullen plaatsvinden, zoals gerichten over de volken, opstandingen van doden en allerlei rechtspraak in het Messiaanse Vrederijk. Nou, de zorgen van Paulus die over de gemeente, die werden veroorzaakt door het feit dat er binnen de kring van de gelovigen allerlei valse profetieën, dwaalleringen en onechte brieven de ronde deden. En Paulus die vreesde dat de Thessalonicenzen door zulke boodschappen in verwarring zouden worden gebracht. Nepnieuws is dus van alle tijden, in de eerste eeuw was er ook al nepnieuws. Paulus die schrijft daarom, laat niemand je misleiden op welke wijze dan ook, niet door een geestesuiting, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. In zulke verhalen werd beweerd dat de dag van Christus, of zoals de meest betrouwbare handschriften zeggen, de dag van de Heer, al aangebroken was. En dan staat ervoor al aangebroken in het Grieks, letterlijk al aanwezig was. Als de dag van de Heer al aanwezig was, dan zou de Heer al zijn begonnen om tegen zijn vijanden te strijden. Maar dat was volgens Paulus niet waar. Nou, omdat er allerlei onjuiste berichten de ronde deden, richtte de apostel een dringend verzoek tot de gemeente. Hij schreef, en wij vragen u dringend dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Het onjuiste bericht dat de dag van de Heer al aangebroken was, dat zou de gemeente in verwarring kunnen brengen. Ze zouden bang kunnen gaan worden en kunnen gaan twijfelen aan wat Paulus eerder had geschreven en had beloofd. Want ze konden gaan denken, als de dag van de Heer al aangebroken is, als de Heer al tegen zijn vijanden is gaan strijden, waarom zijn wij dan nog niet weggerukt? Zijn wij dan eigenlijk wel gered en verlost? Of zijn wij ook vijanden van de Heer en behandelt hij ons ook als zijn vijanden? Ik denk dat dat natuurlijk de reden is waarom ze in verwarring zouden kunnen raken door zo'n ogenschijnlijk van Paulus afkomstige brief. Om de Thessalonicenzen niet te laten wankelen, maar vast te doen staan, verwees Paulus naar de schriften van de profeten en naar het onderwijs dat hij hun had gegeven toen hij nog in hun midden was. Natuurlijk weten wij niet precies wat Paulus toen aan hen heeft verteld, maar je kunt wel vermoeden dat Paulus destijds uit Jesaja en uit Daniël had voorgelezen en aan de hand van zulke Bijbelse profetieën had laten zien hoe de dag van de Heer zou aanbreken. En als je dan leest in bijvoorbeeld in het boek Daniël, dan blijkt dat op, als de dag van de Heer aanbreekt, dan zal een aardse machthebber zich gaan verheffen boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. En die persoon die zal in de tempel van God gaan zitten, letterlijk, lijfelijk of in de vorm van zijn beeld, om zich als God te laten aanbidden. Dat onderwerp dat komt in de profetie van Daniël natuurlijk voor. Het wordt hier in 2 Thessalonicenzen 2 ook gezegd. En het wordt in Openbaring 13 bijvoorbeeld natuurlijk ook gezegd. De apostel die verwijst naar dat onderwijs dat hij vroeger had gegeven. En hij schrijft nou aan de gemeente. Jullie hebben toch nog niet gehoord of gezien dat er een mens in de tempel van Jeruzalem is gaan zitten om zich als God te laten vereren. Nou, zolang dat nog niet is gebeurd, is de dag van de Heer ook nog niet aangebroken. Die dag was er toen nog niet en die dag is er denk ik ook nu nog steeds niet. Nou, over de dag van de Heer zegt Paulus ook dat die niet komt tenzij eerst de afval gekomen is. Dat zie je in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, zegt hij dat. Nou, het Griekse woord apostasia, dat als afval is vertaald, dat komt in de Bijbel nog op één andere plek voor, en wel in Handelingen 21, vers 21. En dan heeft het betrekking op afval van Mozes, op Israëlieten die het verbond met God verbreken en de wet van Mozes loslaten. En ik denk dat het woord afval, maar daar wordt door andere mensen soms heel anders over gedacht. Maar ik denk dat het woord afval in 2 Thessalonicenzen 2 dezelfde betekenis heeft als in Handelingen 21. Dat de dag van de Heer niet komt, tenzij eerst de afval is gekomen, dat is ook bij enig nadenken volstrekt logisch. Want Gods toorn zal op de dag van de Heer immers losbarsten tegen zijn vijanden. De dag van de Heer zal dus pas komen wanneer de aarde gerechtsrijp is geworden. Gods toorn die brandt pas los wanneer de mensheid zich totaal van hem heeft afgekeerd. En in 2 Thessalonicenzen 2 heeft het woord natuurlijk dan nog een hele bijzondere betekenis, want de afval waarover Paulus het hier heeft, hangt blijkbaar samen met het openbaar worden van de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander van al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Daar spreekt Paulus over in vers 3 en 4 van 2 Thessalonicenzen 2. Die toekomstige afval die was door de profeten al aangekondigd en Paulus had er onderricht over gegeven toen hij in Thessalonica was. Je kunt je natuurlijk voorstellen wanneer het beeld van het beest op de heilige plaats wordt neergezet en de inwoners van Jeruzalem en Judea worden gedwongen om dat beeld te aanbidden. En niet alleen de Israëlieten, maar uiteindelijk elk geslacht en taal en volk, dus de hele mensheid, ertoe gedwongen worden om dat beest te aanbidden, dan zullen heel veel mensen afvallig worden en uit angst of bezorgdheid over hun levensbehoud er maar toe overgaan om dat beest eer te gaan bewijzen en God de rug toe te keren. De mensheid zal dan afvallig worden en in plaats van God het beest uit de zee gaan vereren. Ik denk dat de afval is waaraan we hier moeten denken. Nou, volgens de HSV sprak Paulus in verband met het openbaar worden van de antichrist in vers 6 over iets wat hem wederhoudt en in vers 7 over iemand die hem wederhoudt. En dat er in het ene geval over iets en in het andere geval over iemand wordt gesproken, dat is logisch en dat is ook juist, want in de Griekse tekst van vers 6, daar staat to katechon, dat is een onzijdig woord, maar in vers 7 staat er ho katechon en dan is het dus een mannelijk woord. Dus het is eigenlijk logisch dat er in het ene vers gesproken wordt over iets wat weerhoudt en in het volgende vers over iemand die weerhoudt. Maar beide woorden tokategon en hokategon, die zijn afgeleid van het Griekse werkwoord katecho. En dat werkwoord, dat hebben de vertalers, en eigenlijk de meeste Bijbelvertalers, in 2 Thessalonicense 2 weergegeven als weerhouden. Dus dat wil zeggen als tegenhouden. Maar de vraag die ik u nou vanmorgen wil voorleggen, is, klopt dat wel? Is die vertaling weerhouden van katecho wel correct? Betekent katecho werkelijk tegenhouden? Om die vraag te beantwoorden, kun je natuurlijk nagaan hoe Paulus dat werkwoord op andere plaatsen in zijn brieven gebruikt. En dat is in dit geval heel makkelijk, want in de eerste Thessalonicense brief heeft Paulus hetzelfde werkwoord al een keer eerder gebruikt. Katecho komt ook voor in 1 Thessalonicense 5 vers 21. En daar schreef Paulus aan de Thessalonicense: beproef alle dingen, behoud het goede. En voor behoud staat dan hier ook het werkwoord katecho. Nou, de vertalers die konden daar natuurlijk niet schrijven: beproef alle dingen, weerhoud het goede of houd het goede tegen. Als Paulus dat had gezegd, dan zou hij de Thessalonicense hebben opgeroepen om zich als kwaaddoeners te gedragen, die het goede tegenhouden. Maar dat schreef Paulus natuurlijk niet. Uit 1 Thessalonicense 5 vers 21 blijkt, mijns inziens, dat katecho niet betekent weerhouden of tegenhouden, maar behouden of vasthouden. Aan goede dingen moesten de gemeenteleden vasthouden, maar slechte dingen moesten ze wegdoen. Nou, en als je nagaat hoe het woord katecho in de rest van het Nieuwe Testament wordt gebruikt, ik ga er nu maar even heel snel overheen, dan blijkt dat het altijd kan worden vertaald als behouden, houden of vasthouden, maar nooit of bijna nooit als tegenhouden. In deze dia heb ik alle teksten opgezond uit de Evangelie en uit het boek Handelingen en één tekst uit de brief aan de Romeinen. In al die teksten kan katecho worden vertaald als houden of vasthouden. Nou, hier laat ik dan alle overige teksten uit de brieven van Paulus zien. En ook daar kan je katecho altijd vertalen als bezitten, houden, vasthouden, maar eigenlijk nooit als tegenhouden. En tenslotte zijn er nog drie teksten in de brief aan de Hebreeën. En daar moet het Griekse woord ook beslist worden vertaald als vasthouden. En in de HSV is het ook op de meeste plekken zo weergegeven. Nou, ik denk dus dat Paulus het eigenlijk helemaal niet heeft in 2 Thessalonicense 2 over een weerhouder, maar over een houder. Maar over die iemand die weerhoudt of houdt, zegt hij dan ook dat hij weerhoudt of houdt totdat hij uit het midden verdwenen is. Eigenlijk is dat een goede vertaling die de HSV daar geeft, want die uitdrukking uit het, er staat eigenlijk letterlijk in het Grieks, totdat hij uit het midden wordt. En uit het midden verdwenen is dus eigenlijk best wel een goede vertaling. Want die Griekse uitdrukking, totdat hij uit het midden wordt, dat is een standaard uitdrukking die in het Nieuwe Testament op heel veel plekken voorkomt. En die eigenlijk altijd zoiets betekent als weggedaan worden, weggenomen worden of weggegaan zijn. Dus totdat hij uit het midden verdwenen is, is een goede vertaling, denk ik. Ik heb hier ook die teksten nog even opgezond, die moet je thuis maar eens nakijken. Dan zie je dat het eigenlijk steeds weggedaan worden of weggegaan zijn betekent. Nou, nu we dus hebben nagegaan wat de woorden die Paulus gebruikt betekenen, kunnen we eigenlijk weer teruggaan naar vers 6 van 2 Thessalonicense 2. En dan hoop ik u overtuigd te hebben dat je katecho beter niet kan vertalen als weerhouden of tegenhouden, maar beter als vasthouden of standhouden kan weergeven. Dus Paulus die schreef: En nu jullie weten wat stand houdt tot hij, dat wil zeggen de wetteloze, geopenbaard wordt op zijn eigen tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid is al werkzaam. Heel veel mensen die hebben hele moeilijke beschouwingen gehouden en die hebben allerlei theorieën ontwikkeld over de vraag wat er nou weerhoudt, of wat er stand houdt, zou ik dan nu willen zeggen. Maar ik denk dat we daar helemaal niet naar hoeven te raden. Gezien het tekstverband is wat stand houdt verborgen wetteloosheid. Want Paulus die zegt, want de verborgenheid van de wetteloosheid is al werkzaam. Dus met dat woord want geeft hij een verklaring van het voorafgaande. Wat er stand houdt is dus verborgen wetteloosheid. Op dit moment houdt zulke verborgen wetteloosheid de wereld nog in haar greep. Nadat Paulus dan gesproken heeft over iets wat stand houdt, spreekt hij in het volgende vers over iemand die stand houdt. En ik denk dat je dus ook niet echt hoeft te raden wie dat is die er nu nog stand houdt. Wie er stand houdt is in mijn ogen de Satan die van verborgen wetteloosheid gebruik maakt om de mensheid te misleiden. Via zijn overheden, machten en wereldbeheersers in de hemelse gewesten beïnvloedt hij tot dit moment toe nog altijd de gevoelens en de gedachten van de mensheid en bedriegt hij ze en zet hij ze bijvoorbeeld aan tot oorlog. Nou, het slot van vers 7 heeft in het Grieks ook veel minder woorden dan er in onze Nederlandse Bijbels staan. Als je Paulus' woorden zo letterlijk mogelijk zou willen weergeven, dan zou je kunnen schrijven, want de verborgenheid van de wetteloosheid is al werkzaam, slechts totdat wie nu stand houdt uit het midden weggedaan wordt. En ik denk dat dat uit het midden weggedaan worden of weggedaan worden, dat dat betrekking heeft op het feit, en dat zei iemand als Boelinger in de 19e eeuw ook, dat dat betrekking heeft op het feit dat de boze op zeker moment uit de hemel zal worden verdreven en op aarde zal worden geworpen als de eerste stap van de strijd tegen hem. En dat die daarna op de aarde ook weggedaan zal worden, maar pas een beetje later. Dus vanaf het moment dat de boze uit de hemel wordt verdreven en op aarde wordt geworpen, dan zal die, zo blijkt ook in het boek Openbaring, niet langer van verborgen wetteloosheid gebruik maken, maar dan zal Satan zich openlijk gaan manifesteren. Dan zal hij zichzelf laten aanbidden en ook zijn stroomman, de antichrist, laten aanbidden. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in 2 Thessalonicenzen 2, vers 8 tot 12... in Openbaring 12, vers 7 tot 12 en in Openbaring 13. In Openbaring 12, daar wordt verteld dat Michael op een zeker moment de strijd zal beginnen, dat dan de boze met zijn engelen uit de hemel zal worden verdreven en op aarde zal worden geworpen. En dan zal de boze in grote toren op aarde neerdalen. En hij zal het beest uit de zee laten opkomen, omdat hij beseft dat hij nog maar weinig tijd heeft, want hij is dan al verdreven uit zijn hemelse gebied, maar hij zal ook zijn aardse gebied binnenkort gaan kwijtraken. Dat is eigenlijk een beetje volgens mij waar Paulus hier op zinspeelt, als hij zegt, verborgen wetteloosheid is al werkzaam slechts totdat wie nu stand houdt uit het midden weggedaan wordt. Op het moment dat de boze aangevallen wordt en uit de hemel wordt verdreven, dan zal die overgaan tot een andere strategie en openlijk zich tegen God keren. Dus volgens Paulus kunnen er in het optreden van Satan, tenminste zo begrijp ik wat Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 schrijft, kunnen er in het optreden van Satan tijdens de tegenwoordige boze eeuw twee fasen worden onderscheiden. Op dit moment maakt de boze nog gebruik van verborgen wetteloosheid. Hij beschikt over een goed georganiseerd rijk van overheden, machten en wereldbeheersers in de hemelse gewesten. Paulus noemt hem ook de aanvoerder van de macht in de lucht. Via zijn handlangers in de onzichtbare wereld beïnvloedt hij de gevoelens en de gedachten van de mensen en zet hij ze aan tot ongehoorzaamheid en opstand tegen God. Je hoeft alleen maar te denken aan de leus abortus is een recht. Hè? Waar komt die leus vandaan? Niet uit een goede koker, denk ik. We kunnen dat, wat Paulus over de Satan zegt, kun je bijvoorbeeld lezen in Efeze 2, vers 1 tot 3 en ook in Efeze 6. De boze maakt gebruik van listige verleidingen om de mensheid te bedriegen. Dat doet hij al millennia lang en dat doet hij nu nog steeds. Maar op zeker moment zal God tegen zijn tegenstanders gaan strijden. De hemelse legermacht, die wordt aangevoerd door de aartsengel Michael, zal de boze dan allereerst uit de hemel gaan verdrijven. Dat kun je lezen in Openbaring 12, vers 7 tot 12. En de boze die zal dan de nederlaag leiden, die wordt met zijn engelen op aarde geworpen. En die beseft dat hij dan nog maar heel weinig tijd heeft. En daarom maakt hij niet langer van verborgen wetteloosheid gebruik, maar gaat hij zich via de antichrist openlijk manifesteren. Hij laat dan het beest uit de zee opkomen, zegt Johannes in Openbaring 13. Hij zal de mensheid dan gaan dwingen om in plaats van God zijn stroomman te aanbidden. En je kunt heel precies lezen in 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring 13 hoe dat in zijn werk zal gaan met bedriegelijke wonderen en tekenen en ook gewoon met gedwongen verering. Iedereen die niet die stroomman wil aanbidden, die zal worden uitgesloten van het economische verkeer. Maar je leest in 2 Thessalonicenzen 2 ook dat fase waarin de boze zich openlijk tegen God zal keren en de antichrist zal laten aanbidden, dat die fase maar heel kort zal duren. Want je leest daarover in 2 Thessalonicenzen 2, vers 7 tot 8. Want de verborgenheid van de wetteloosheid is al werkzaam, slechts totdat wie nu stand houdt uit het midden weggedaan wordt, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Maar Paulus die laat daar dan meteen op volgen. De Heere zal hem verteren door de geest of de adem van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van zijn komst. Dus de hemelse legermacht en God die de boze uit de hemel heeft verdreven, die zal hem ook op aarde gaan bestrijden. De Messias zal dan spoedig verschijnen in heerlijkheid en de wetteloze, ik denk met een enkel woord, uitschakelen, want dat wordt natuurlijk bedoeld met de adem van zijn mond. Dat is het woord wat de Messias spreekt. En dat de Messias dat zal doen, dat was al voorzegd door de profeet Jesaja. Je kunt dat al lezen in Jesaja 11, vers 4. Dat is de tekst die Paulus aanhaalt in 2 Thessalonicenzen 2, vers 8, als hij zegt dat de Heer de tegenstander zal verteren door de adem van zijn mond. Nou, je zou dus wat Paulus aan de Thessalonicenzen schreef, mijns inziens, zo kunnen samenvatten. En daarmee wil ik afsluiten. De tegenwoordige boze eeuw, die zal uitlopen op de komende toorn. Wanneer de wereld door massale afval gerechtsrijp geworden is, dan zal Gods toorn ontbranden en dan zal hij gaan strijden tegen zijn vijanden. Hij zal, zo staat er in Openbaring, de aardbewoners hun kwaad gaan vergelden. Hij zal gaan verderven wie de aarde verderven en hij zal de wereld reinigen van alle ongerechtigheid. Maar Paulus die zei dat Jezus, de Thessalonicenzen en alle gelovigen in Christus, van die komende toorn zou redden. God had hen niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Zodra de aartsengel Michael het startsein tot de oorlog geeft en de bazuin van God wordt geblazen, zal de gemeente in God de Vader en de Heer Jezus Christus, zo staat het in 1 Thessalonicenzen 1, vers 1, worden weggerukt. Nu houdt de boze nog stand in de hemelse gewesten en beïnvloedt die de gedachten en de gevoelens van de mensheid op een verborgen manier via listige misleiding. Wanneer Michael met zijn engelen tegen Gods vijanden gaat strijden, dan zal de duivel de nederlaag leiden en allereerst uit de hemel worden verdreven en op aarde worden geworpen. Vanaf dat moment zal Satan zich openlijk tegen God keren, want hij beseft dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dat wordt gezegd in Openbaring 12, vers 12. Hij zal de mensheid dan gaan dwingen om God te verwerpen en hemzelf te aanbidden in de persoon van de antichrist. Maar die fase die zal maar heel kort duren, want heel spoedig zal de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnen met zijn heiligen en de tegenstander uitschakelen met het zwaard van zijn mond, dus met het woord dat hij spreekt. En als je kijkt in de Bijbelboeken Daniël en Openbaring, dan lijkt het erop dat die verschijning van de Heer zal plaatsvinden 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar of een tijd, tijden en een halve tijd nadat de boze de verering van de antichrist heeft ingesteld. En na de verschijning van de Heer, zo kun je lezen in het boek Openbaring, zal Satan gedurende 1000 jaar worden gebonden en in de afgrond worden opgesloten. En op aarde zal er dan wereldwijde vrede heersen, want de boze kan de naties niet meer tot oorlog verleiden. En de Messias zal met zijn heiligen rechtvaardig regeren en ook met een ijzeren knots elke kwaad bestraffen en rechtvaardig bestraffen. Dus ik denk dat eigenlijk een beetje het perspectief is wat Paulus schetst aan de Thessalonicenzen. En ook dat wij, of de gelovigen, met de Messias verenigd zullen zijn voordat de toorn van God losbarst. Daar wou ik het vanmorgen graag bij laten. Misschien kunnen we nog met gebed afsluiten. Vader in de hemel, we willen u danken dat u als enige vanaf het begin de afloop van dingen kunt voorzeggen. En dat u de geschiedenis in uw hand houdt. En dat we ook mogen weten dat u het kwaad wat op aarde om zich heen grijpt en ook steeds erger lijkt te worden, een grens hebt gesteld. Dat op zeker moment u zult gaan ingrijpen en er korte metten mee zult maken en orde op zaken zult stellen en uw rijk zal doen komen, een rijk van vrede en gerechtigheid. We willen u ook danken dat we mogen weten dat wij door genade en door het geloof in uw Zoon Jezus Christus op dat moment als dat rijk aanbreekt ook onvergankelijk zullen zijn en bekleed zullen zijn met onvergankelijke heerlijkheid. Dat we samen met uw Zoon zullen mogen zijn in dat rijk. En dat is een grote troost, denk ik, voor ons. Ook als we ziek zijn of merken dat onze krachten steeds minder worden, dan is het een grote troost voor ons om te weten dat we eens een verheerlijk lichaam zullen hebben, omdat we uit de doden zullen zijn opgewekt, of omdat we in een punt van de tijd veranderd zullen zijn en gelijkvormig zullen zijn geworden aan het heerlijke lichaam dat uw Zoon Jezus Christus nu al bezit. We willen u ook bidden voor de broeder waarover gesproken werd aan het begin van deze bijeenkomst, wiens vermogens heel sterk afnemen. En we bidden u dat hij deze troost mag vasthouden en ook in dat geloof mag blijven staan, ook in de moeilijke omstandigheden waarin hij op dit moment verkeert. We willen u ook vragen of u bij de andere mensen wil zijn die misschien meegekeken hebben naar deze dienst. Wilt u bij hen zijn en hen ook helpen en bemoedigen in de situatie waarin ze zich bevinden. We willen u ook vragen of u bij ons wilt zijn als we weer terugrijden naar huis. Of u ons wilt bewaren op de weg en als dat mogelijk is volgende week weer veilig bij elkaar wilt brengen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.